vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Presenteer nieuws, informaties en entertainment van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie kortegolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.
Dit is The Voice of Indonesia met het nieuws. President Jokowi feliciteert Joe Biden en Kamala Harris. Implementatie gezondheidsprotocol centraal in transport. Dit is nieuws compleet. President Jokowi Dodo feliciteert Joe Biden en Kamala Harris met hun overwinning bij de Amerikaanse verkiezingen van 2020. Zo staat zondag in een bericht op zijn officiële Instagram-account. Mijn hartelijke felicitatie aan Joe Biden en aan Kamala Harris met uw historische verkiezing. De enorme opkomst is een weerspiegeling van de hoop die op de democratie wordt gesteld. In de post met een afbeelding van hem en Biden die hun hand schudden, drukte Jokowi ook zijn gretigheid uit om samen te werken met de Verenigde Staten van Amerika onder leiding van Biden. Biden's overwinning in de staten Pennsylvania en Nevada leverde hem 290 stemmen van het kiescollege op, 20 stemmen boven de drempel van 2070 stemmen van het kiescollege die nodig waren om de presidentverkiezingen te winnen. Minister van Transport Budi Karya Sumadi bevestigde opnieuw dat de implementatie van gezondheidsprotocollen in alle vervoerswezen de belangrijkste focus van het ministerie van zal worden bij de aanpak van de COVID-19-pandemie. De minister legde de verklaring af tijdens een werkbezoek aan de Noord-Sumatra op zaterdag 8 november. Sumadi hield een bijeenkomst met de lokale autoriteiten over het ontwikkelingsplan en de revitalisering van de terminals Amplas en Tanjung Pinggir. Sumadi zei dat het plan moet worden voortgezet om de economie te herstellen die is getroffen door de COVID-19-pandemie. De ontwikkelingsprojecten moeten worden uitgevoerd in synergie met de implementatie van de gezondheidsprotocollen om de economie van mensen te herstellen. We moeten proactief zijn in de ontwikkeling van transport. Het provinciaal milieubureau van Jakarta heeft zich ten doel gesteld om tot eind 2020 550 emissietestplekken te vergunnen, zowel in de vorm van de werkplaatsen als kiosken. Hoofd van het Jakarta Environment Office, Andono Warin, zei zaterdag dat Jakarta nu 268 emissietestplaatsen heeft. Het aantal is echter verre van ideaal om emissietestdiensten te leveren aan naar schatting 4,1 miljoen voertuige voertuigen in de hoofdstad. Hij zei dat het kantoor zich snel heeft ingespannen om de emissietestplekken in voldoende aantallen te bieden, door onder andere vorige maand 300 technici van de emissietestworkshop te coachen. De technici waren afkomstig uit 17 erkende werkplaatsen van exclusieve agenten of ATPM en andere werkplaatsen. De monteurs ontvangen certificaten en verslag van emissietest ter deelname aan de coaching. De werkplaatsen die hen in de dienst hebben, worden dus automatisch geregistreerd om emissietest uit te voeren. De Iraanse president Hassan Rouhani heeft aangegeven dat zijn land bereid is samen te werken met de Amerikaanse verkiezingswinnaar Joe Biden. Zodra Biden de fouten van zijn voorganger corrigeert en teruggeeft naar de internationale regelgeving en overeenkomsten, zal Iran zich ook aan zijn verplichting houden, aldus Rouhani. De strategie van Iran is een constructieve samenwerking met de wereld, zei Rouhani zondag op de staatstelevisie. Voor Rouhani gaat het vooral om de teruggeven van de VS naar het nucleaire akkoord van Wenen en de opheffing van de huidige sancties. Hij en zijn minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Jawad Zarif hebben bij verschillende gelegenheden benadrukt dat zodra de VS terugkeerde naar de nucleaire overeenkomst, Teheran ook de onderhandeling met Washington onmiddellijk zal hervatten. De Amerikaanse president Donald Trump had zich in 2018 niet alleen teruggetrokken uit het nucleair akkoord dat bedoeld was om ervoor te zorgen dat Iran zijn nucleair programma alleen zou gebruiken voor civiele doeleinden en er geen kernbommen kan maken. Hij had ook nieuwe sancties opgelegd aan Iran. Deze hebben het land in de zwaarste economische crisis in zijn geschiedenis gestort, verergerd door de coronapandemie. Als de sancties worden opgegeven, kan ook de olie-export, de belangrijkste bron van inkomsten voor Iran, weer op gang komen. Zaterdag zei de Iraanse vice-president Eshaq Jahangiri al in een reactie op de winst van Biden dat zijn land hoopt op een verandering in het destructieve beleid van de VS. De Japanse keizer Naruhito heeft zijn jongere broer Fumihito, 54, ook de officieel tot kroonprins benoemd. Fumihito verzekerde hem dat hij zich bewust is van zijn verantwoordelijkheden als kroonprins en dat hij zijn teken zal uitvoeren. De troonopvolger droeg een oranje mantel tijdens de ceremonie op zondag in het keizerlijk paleis. De bijeenkomst zou in april plaatsvinden, maar werd uitgesteld vanwege de coronapandemie. Prinses Aiko, 18 oud, het enige kind van het geestelijke paar mag de troon niet overnemen omdat die in Japan alleen voor mannen is weggelegd. Naruhito volgde zijn vader Akihito, 86, anderhalf jaar geleden op. Hij was de eerste geestelijke van Japan in ongeveer 200 jaar die de troon verliet terwijl hij nog leefde. Beste luisteraars, dat was het nieuws van vandaag.
Voice of Indonesia.
Het programma Commentaar met de titel De economische groei van Indonesië verbetert. Het Centraal Statistiek Agency merkte op dat de economische groei van Indonesië in het derde kwartaal van 2020 met min 3,49% is gekrompen. Hoewel het nog steeds krimpt, is deze prestatie beter dan de positie in het tweede kwartaal van 2020 die werd opgetekend op minus 5,32%. Volgens minister van Financiën Sri Mulyani Indrawati was het behalen van economische groei in het derde kwartaal van 2020 redelijk goed in vergelijking met de positie van in het voorgaande kwartaal. Dit toont aan het proces van economische herstel en een omkering van de nationale economische bedrijvigheid momenteel in een positieve richting gaat. De verbetering van de economische groei werd gedreven door de rol van fiscale stimuleringsmaatregelen of de rol van het staatsbegrotingsinstrument, voornamelijk bij het omgaan met COVID-19 en het Nationaal Economisch Herstelprogramma. In het derde kwartaal van 2020 is de absorptie van overheidsuitgaven versneld. Tot 1 september, het derde kwartaal van 2020, groeide de nationale economie met 15,5%. De opname van het budget wordt ondersteund door de realisatie van sociale bijstand en steun voor het bedrijfsleven en kleine en micro-ondernemingen. Het hoofd van BPS Suharyanto zei dat wat de economie in het derde kwartaal van 2020 zal ondersteunen, de overheidsconsumptie of uitgaven zijn. Op basis van BPS-gegevens groeide de overheidsconsumptie in het derde kwartaal van 2020 met 9,76% ten opzichte van minus 6,9% in het tweede kwartaal. Deze groei kan zeker gebruikt worden als kapitaal om de groei in het vierde kwartaal te verbeteren. Maar houd er rekening mee dat wat er in het vierde kwartaal gebeurt, wordt bepaald door de omstandigheden, het huidige beleid en in de toekomst. Om die reden moet de overheid deze positieve trend vasthouden en niet teleurstellen, omdat het niet uitgesloten is dat Indonesië in een langdurige recessie terechtkomt. Een acute recessie zal het werkloosheidscijfer kunnen verhogen, dat tot afgelopen augustus op 9,77 miljoen mensen werd opgetekend. De cijfer voegt 2,67 miljoen mensen toe in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Er wordt gehoopt dat de regering de stijging van de werkloosheid kan afremmen door de economische groei van kwartaal tot kwartaal te stimuleren. Alle componenten van groei, zowel in termen van uitgaven als productie, moeten omhoog. De realisatie van fiscale stimuleringsmaatregelen bij het aanpakken van de COVID-19-pandemie en het Nationaal Economic Recovery Programma moeten worden versneld, evenzo met de absorptie van overheidsuitgaven. De regering heeft gezegd dat ze het COVID-19-afhandelingsprogramma en de opname van het BEN-budget van het 695 biljoen zal blijven versnellen. Tot begin november bedroeg het gebruikte budget echter slechts 366,86 biljoen, of ongeveer 45%. Dit betekent dat er nog steeds inspanningen nodig zijn om budgetabsorptie te stimuleren, zodat de groeitrend kan worden gehandhaafd of zelf verhoogd. Dat was het commentaar.
Beste voorluisteraars, dit is het Vandaag in de Geschiedenis. En ik ben Sabrina, uw presentator voor vandaag. We zullen beginnen met de gebeurtenis van 9 november 1953. De onafhankelijkheid van Cambodja. Het Koninkrijk Cambodja is een constitutionele monarchieland in Zuidoost-Azië. Dit land is de opvolger van het Khmerrijk dat ooit regeerde over het hele Indochina, Schiereiland, op de 11e en 14e eeuw. Op weg naar onafhankelijkheid heeft Indonesië het land van Cambodja veel geholpen. In 1863 zocht koning Norodom, benoemd door Thai, een toevlucht bij Frankrijk. In 1867 tekende koning Norodom een overeenkomst met de Fransen die de Thaise, de Batambang en Siem Reap provincies het controle gaf. Ten slotte werden deze twee regio's in 1906 aan Cambodja geschonken met een grensovereenkomst tussen Frankrijk en Thailand. Cambodja werd van 1863 tot 1953 door Frankrijk tot protectoraat gemaakt als een deel van de Indochina-kolonie. Na de Japanse bezetting in de jaren 1940 won Cambodja uiteindelijk zijn onafhankelijkheid van Frankrijk op 9 november 1953. Cambodja werd een constitutioneel koninkrijk onder leiding van koning Norodom Sihanouk. En luisteraars, we gaan naar de gebeurtenis van 9 november 1989. De opening van het Berlijnse muur door de Oost-Duitsland-overheid. De Berlijnse muur is een scheidingsmuur gebouwd door de Duitse Democratische Republiek Oost-Duitsland, die West-Berlijn en Oost-Berlijn scheidt, evenals andere Oost-Duitse regio's. Deze muur werd oorspronkelijk gebouwd op 13 augustus 1961. In 1989 waren er radicale politieke veranderingen in het Oostblok die verband hielden met de liberalisering van het systeem van autoriteit in het Oostblok en ook met de afnemende invloed van de Sovjet-Unie in landen als Polen en Hongarije. Na enkele weken van burgerlijke onrust kondigde de Oost-Duitse regering op 9 november 1989 aan dat de mensen in Oost-Duitsland naar West-Duitsland in West-Berlijn konden gaan. Dus een menigte Oost-Duitsers stak over een klom de muur op, gevolgd door West-Duitsers aan de overkant om de sfeer van vrijheid te vieren. Een paar weken later kraakten openbare euforie en soevereinigjagers eindelijk delen van de muur. De meeste muren werden ook vernietigd door de overheid met behulp van zwaar materieel. De val van de Berlijnse muur opende uiteindelijk de weg voor de vorming van Duitse hereniging op 3 oktober 1990. En luisteraars, we beëindigen de vandaag programma met de gebeurtenis van 9 november 1989. Sarwo Edi Wibowo is overleden. Luitenant-generaal van het leger Sarwo Edi Wibowo is een Indonesische militaire figuur. Hij is de vader van Kristiani Herawati, de eerste dame van de Republiek Indonesië, die de vrouw is van de zesde president van de Republiek Indonesië, Susilo Bambang Yudhoyono. Hij speelde een zeer grote rol bij het handhatig optreden tegen de rebellen van 30 september in zijn positie als RPKAD-commandant, of op dit moment Kopassus genoemd. Daarnaast was hij ook voorzitter van de Centraal BP7, Indonesische ambassadeur in Zuid-Korea en de gouverneur van Akabri. Sarwo Edi Wibowo stierf op 9 november 1989 op 64-jarige leeftijd in Jakarta. En luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis.
Bersabar dan terus bersabar menantikan kehadiran dirimu. Entah sampai kapan aku harus menunggu sesuatu yang sangat sulit untuk ku jalani. Hidup dalam kesendirian sepi tanpamu. Kadang ku berpikir cari penggantimu saat kau jauh di sana. Selalu dekat.
ada kabarmu ku curiga. Entah penantian ku takkan sia-sia. Dan berikan satu jawaban pasti. Entah sampai kapan aku harus bertahan. Saat kau jauh di sana rasa cemburu merasuk ke dalam pikiranku melayang. Tak tentu ada tentang dirimu. Apakah sama yang kau rasakan? Walau dari kita terpisah jauh, namun hati kita selalu dekat. Bila kau rindu ku jamkan matamu dan rasakan aku. Kekuatan cinta kita takkan pernah rapuh. Terhapus ruang dan waktu. Percayakan kesetiaan ini pada ketulusan Aai Shiteru. Satu sendiri pikiran melayang terbang. Perasaan resah gelisah. Jalani kenyataan hidup tanpa gairah. Oh, lupakan segala obsesi dan ambisimu. Akhiri semuanya cukup sampai di sini. Dan buktikan pengorbanan cintamu untukku. Ku mohon kau kembali.
Voice of Indonesia.
Beri ku cinta, oh inikah indah. ragu.
Voice of Indonesia.
MKBs in the rotten sector kunnen de wereldmarkt penetreren. Minister van Handel Agus Suparmanto heeft 5 exportcontainers met rotten meubels vrijgegeven van in totaal 40 exportcontainers geproduceerd door 3 kleine en middelgrote ondernemingen of MKB uit Cirebon, West-Java. In totaal werden 40 exportcontainers verzonden naar Indonesische exportlanden, zoals de Verenigde Staten, Canada, Japan, Zuid-Korea, Australië en landen van de Europese Unie zoals Duitsland, Frankrijk, Italië en Denemarken. Agus Suparmanto verwelkomt van harte het succes van rotan actoren om een plaats op de wereldmarkt te veroveren. Hij hoopt dat de vastberadenheid en strijd van deze MKB-exporteurs uit Cirebon andere exporteurs, met name MKB-spelers in heel Indonesië, zullen kunnen motiveren, zodat ze de prestaties van de niet-olie- en gasexport van Indonesië kunnen verbeteren. Volgens Agus toont het succes van deze export ook aan dat Indonesische exportproducten van rotan meubelen niet alleen in staat zijn om de kwaliteit te behouden, maar ook voldoen aan de huidige vraag op de wereldmarkt en trends die de neiging hebben om natuurlijke, milieuvriendelijke materialen te gebruiken en legale goudcertificaat te hebben. Agus benadrukte dat de producten die deze keer werden geëxporteerd ook de producten waren van het Indonesische Export Training Center van het ministerie van Handel via het Export Training and Assistance Programma. Dit coachingprogramma is een uiting van de toewijding van het ministerie van Handel om het MKB te ondersteunen, zodat ze zich op de wereldmarkt kunnen richten om hun producten te verkopen. Zo tonen MKB steeds meer hun bijdrage aan het overschot op de handelsbalans van Indonesië. In 2019 stond Indonesië op de derde plaats van 's werelds grootste exporteur van rotanproducten. Ondertussen bedroeg de exportwaarde van Indonesische rotanproducten voor de periode januari-augustus 2020 357,16 miljoen Amerikaanse dollar. Agus Suparmanto bracht ook naar voren dat voor de markt van de Verenigde Staten de op 13 oktober 2020 aangekondigde uitbreiding van het stelsel van algemene preferenties een momentum was om de export van rotanproducten naar de Verenigde Staten verder te intensiveren. Agus Suparmanto legde uit dat zakelijke actoren om de exportmarkt te betreden kunnen profiteren van marktinformatie van handelsvertegenwoordigers in het buitenland. Luisteraars, dat was Indonesiaku voor vandaag.
Kau selalu sehat dan bahagia di sana. Sebelum kau melupakan ku lebih jauh, sebelum kau meninggalkan ku lebih jauh. Ku tak pernah berharap kau kan merindukan keberadaanku yang menyedihkan ini. Ku hanya ingin bila kau melihatku kapanpun dimanapun hatimu kan berkata seperti ini. Pria inilah yang jatuh hati padamu. Pria inilah yang kan selalu memujamu. Begitu para rapper coba menghiburku. Akulah orang yang selalu menaruh bunga dan menuliskan cinta di atas meja kerjamu. Akulah orang yang kan selalu mengawasimu, menikmati indahmu dari sisi gelapku. Dan biarkan aku jadi pemujamu, jangan pernah hiraukan perasaan hatiku. Tenanglah tenang pujaan hatiku sayang, aku takkan sampai hati bila menyentuhmu. Mungkin kau takkan pernah tahu betapa mudahnya kau untuk dikagumi. Cintai.
hanya dengan jejak-jejak hatimu. Ada arti ku telusuri hidup ini. Selamanya hanya ku bisa memujamu. Selamanya hanya ku bisa merindukanmu.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, dit is de Voice of Indonesia met het programma De Wonderen van Indonesië. Vandaag laten we Siti Nurbaya Brug in Padang City, provincie West-Sumatra, weten. Veel luisteraars plezier. Luisteraars, heerlijke culinair, culturele en natuurlijke attracties zijn de drie belangrijke attracties in Padang City. Maar de regio heeft ook een aantal goede plekken om te genieten van een mooi avond met de vrienden of familieleden. Hier is een voorbeeld. De naam is Siti Nurbaya Brug, die zich in het subdistrict South Padang bevindt. De brug bevindt zich in Limpahstraat en hoort eigenlijk bij de Batang Arang dorp. De naam is afgeleid van een beroemde klassieke roman en de brug verbindt Seberang Padang met het stadcentrum. Het wordt ook toegang tot Padang Mountain. Wat toeristische activiteiten betreft kunnen bezoekers nacht genieten van een rustig fijne nuance terwijl ze kijken naar sprankelende stadslichten. Qua nuance biedt Siti Nurbaya Brug een rustige en comfortabele ambiance. De omgeving is schoon en het verkeer is matig. De lengte is ongeveer 156 meter en de brug bevindt zich boven de beroemde Batang Arang rivier. Om nogmaals te zwijgen van de locatie in de buurt van de lokale hotels, dus veel toeristen worden vaak op de site gezien. Bovendien komt de lokale bevolking vaak samen op de site om te genieten van ontspanning en sightseeing. De meest drukke tijd is zeker 's avonds. In de tijd zijn veel lokale snachtverkopers actief en bieden ze heerlijke eten aan zoals friet, gegrilde mee en nog veel meer. Toeristen of bezoekers moeten ook de geschiedenis van de Siti Nurbaya Brug kennen. Volgens de lokale bevolking is de brug in 1995 gebouwd. De lokale overheid werkte echter samen met buitenlandse banken om de bouw te financieren. Later in 2002 werd het ingehuldigd en bijgewoond door de belangrijkste gasten van Siti Nurbaya de film. De populariteit is uitstekend. Geen wonder dat zowel de lokale bevolking als buitenstaanders het herkennen. Bovendien is de brug van de Padang iconen groot. Zoals eerder vermeld wordt de Siti Nurbaya brug toegang tot de Padangberg, die bekend staat om zijn Mayat-huiven. Voordat ze naar de berg gaan, reizigers vaak langs in de brug om uit te rusten of om bezienswaardigheden te bekijken. Van daaruit kunnen ze immer verschillende mooie panorama's bekijken. Dit omvat de berg zelf, Kota Tua, Pasar en de boten, zonsondergang, de menigte hier enzovoort. Op de een of andere manier wordt de brug ook een leuke plek om te fotograferen. Vergeet dus niet een camera mee te nemen als u de site later bezoekt. Luisteraars, de volgende allure in Siti Nurbaya Brug is niemand minder aan dan de nachtnuance. Dit verklaart waarom de site 's avonds drukker wordt. Zowel de lokale bevolking als buitenstaanders verzamelen zich op dat moment. Bovendien zijn er veel 's nachts verkopers actief. Dat betekent dat bezoekers prachtige sprankelende liedjes aan de horizon kunnen zien terwijl ze heerlijke lokale snacks eten. Wat een geweldige manier om de avond door te brengen. Vanuit Jakarta City, hoofdstad van Indonesië, wordt aanbevolen om het vliegtuig te nemen en direct naar Padang City te gaan. Ter informatie, een vlucht van Soekarno-Hatta International Airport naar Minangkabau Airport duurt ongeveer 1 uur en 40 minuten. Na aankomst in Padang kunnen toeristen Dr. Stoma straat nemen en onmiddellijk naar de brug gaan. De locatie is het dorp Batang Arang en de afstand is 9,6 kilometer. Dat betekent dat de reis ongeveer 20 minuten of minder kan duren. Dat was de wonderen van Indonesië voor vandaag, getiteld Siti Nurbaya Brug in Padang City, provincie West Sumatra. Tot ziens.
Voice of Indonesia.
We'll be right back. dapatkan kau sepenuhnya. Aku terluka melihat kau bermesra dengannya. Ku tak bahagia melihat kau bahagia.
Indonesia.
Bistro listeners, in weird tradition in programa Spreng Marbahasa. Spreng Marbahasa is in programa di U in at Indonesia Stelit dan Spreken Uang. Bistro listeners, in weird tradition in programa Spreng Marbahasa. Spreng Marbahasa lead U omenit Indonesia Stepraten and the water and outer kingdom in the Indonesia's Telaran Canon. This program is in summon working to send Voice of Indonesia and the Tao on Weekly Bureau for the Ministry of Enterprise and Culture. The theme for today is Melihat Tanjidor of Tanjidor Kaiken. Feel your pleasure. Vervolgens zal ik het gesprek voorbeeld geven. Dit gesprek is tussen Kevin en de chauffeur bij de auto.
Pak, itu rombongan apa di pinggir jalan?
Oh, itu rombongan pemain tanjidor.
Apa itu tanjidor, Pak?
Tanjidor adalah kesenian musik khas Betawi.
Nu zal ik de woorden en uitdrukkingen in het verband met het thema introduceren. Isalam terakhir langsam cekin, ikunat nami kerhalen. Rombongan. Rombongan. Betekan grup. Pemain. Pemain. Betekan spelers. Apa itu? Apa itu? Betekan what is that? Kesenian. Kesenian. Betekan kunst. Betawi. Betawi. Betekan Betawi stop. Apa ini? Apa ini? Betekan what is this? Musik. Musik. Betekan muziek. Om iets dat u nog nooit eerder heeft gezien te vragen, vraag maar met het woord apa. En meestal de vorm van de zin is apa ini, die what is this betekent, of apa itu, die what is that betekent. En om te beantwoorden, en de conjunctie is adalah of merupakan. Bijvoorbeeld, apa itu tanjidor? Di what is tanjidor betekent? En de beantwoorden ulang. En de antwoord is tanjidor merupakan kesenian musik khas Betawi. Di tanjidor is een typische Betawinese musikkunst. Voordat we beëindigen het programma, luister maar nog een keer naar het gesprek voorbeeld.
Pak, itu rombongan apa di pinggir jalan?
Oh, itu rombongan pemain tanjidor.
Apa itu tanjidor, Pak?
Tanjidor adalah kesenian musik khas Betawi.
That was Prikmar Bahasa for vandaag.
Rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa. Geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan. Hati lalu untukmu, terimalah lagu ini dari orang biasa. Tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Hari-hari berganti, kini cinta pun hadir. Melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Lentik indah mata